Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 18 mei... met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aan tafel zitten Floris,
yo,
Erwin,
hey,
en Tony.
Hallo.
Ik blijf daar toch wel eens af en toe nog mijn tong over breken, hoor. De trending topics in tech. Probeer het 3 keer achter elkaar heel snel. Nou ja, dat doen we misschien een andere keer. Vandaag gaan we stilstaan bij de duopolie van Samsung en Apple op de smartphone-markt.
Duopolie.
Dit deed hij expres.
Ja.
De frisse wind van Snap en de strijd tussen Jort Kelder, jawel, en Google. Hoe hoort het eigenlijk? Want Elon Musk heeft zijn Twitter-overname nog niet ingetrokken, toch?
Nee.
Wel?
Nee, nog niet.
Nou, oké. Okay. Dan laten we gewoon beginnen. Marktonderzoeker Telecom Paper heeft nieuwe cijfers naar buiten gebracht over welke smartphones in Nederland het meest gebruikt worden. En opvallend is dat het marktaandeel van de iPhone aan het groeien is.
Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, Samsung is nog steeds de grootste, hoor. Laat dat duidelijk zijn. En ook even voor alle duidelijkheid, we hebben het niet over verkoopcijfers, hè, van het eerste kwartaal van dit jaar.
Nee,
dit onderzoek gaat over 17.000 Nederlanders hebben ze benaderd tussen de 16 en 80 jaar om met de vraag welke smartphone gebruik je. En daar kwam uit dat op dit moment 43% een Samsung heeft.
Ja.
Dat zijn omgerekend zo'n 5,6 miljoen Galaxy toestellen. En dat aandeel is stabiel gebleven. Mm-hmm. Dus Samsung is nog steeds de grootste. Maar inderdaad, de grote groeier is Apple. Met 4,7 miljoen iPhones. En dat vertaalt zich naar een stijgend marktaandeel van nu 36%.
Maar al die iPhone toestellen, zijn het allemaal oude iPhone 6S toestellen? Of zitten er de nieuwste tussen? Waar hebben we het over?
Ja, nou ja, dat stond niet helemaal gespecificeerd. Wat we wel weten is dat een kleine 10% daarvan, dus van die 4,7 miljoen,
ja.
Dat is een iPhone uit de meest recente nu, iPhone 13 serie.
Ja.
Dus nou.
Ja, dat is best fors.
Best veel, ja. Bij Samsung trouwens, daar heeft weer 1/3... gebruikt een Galaxy S-model. Dat is toch het premium toestel bij Samsung, als je de Folds niet meetelt.
Ja, precies, ja.
En van die Galaxy S-model is dan de S10 uit 2019. Mm-hmm. Dat wist jij natuurlijk uit je hoofd.
Ja, dus 10.
De S10. Ja, S10. Ja, die is populairst.
Ja.
Ja. 1 op de 5, ook populair namelijk, gebruikt een Galaxy A5 toestel. A5 denk je, maar je kent ze waarschijnlijk beter als de A51, A52. Ja. Dus die, nou, dat is ook zeg maar een serie.
Ja.
Ja, is ook altijd een goede deal. Ik snap het wel.
Scoort vaak goed in de Bright Stuff en zo, ja.
Ja, bij ons ook in de Kooprits, precies. 1 op de 10, of ruim 1 op de 10 zelfs, gebruikt een Galaxy S. Een Samsung Galaxy S van 4 jaar of ouder. Dan hebben we het over de S7, S8, S9. En dat is wel opvallend, want die worden helemaal niet meer ondersteund. Met in ondersteuning in de zin van software updates en beveiliging updates.
Mm.
Ja, nou, ik zou het toch niet zo'n heel prettig idee vinden.
Nee, precies. Dat is ook de eerste waar ik aan denk. Die beveiligingsupdates, is dat wel handig dat die mensen dat doen? Ja.
Want Samsung sinds de S22, dit jaar, februari natuurlijk, belooft Samsung expliciet 4 jaar software updates en 5 jaar beveiligingsupdates.
Ja.
Apple trouwens op zijn beurt, die zegt dat nergens hardop. Maar in de praktijk biedt dat ook 5 jaar ondersteuning op je iPhone.
Ja, precies. Dat is dus gewoon puur na 5 jaar...
Kun je nog steeds de nieuwste iOS installeren.
Ja,
op dit moment nog langer eigenlijk. Want ja, in iOS 15 worden iPhone-modellen die in 2015 zijn uitgebracht ondersteund. Hè?
Dus zo.
Dat is
7 jaar. Ja,
ja, en ook wel opvallend toch wel dat de helft van alle Nederlandse iPhone-bezitters een iPhone van 4 jaar of ouder heeft.
Mm-hmm.
He, dus die, dat is echt wel opmerkelijk. Dus
ga lang mee.
Die lange ondersteuning is ook echt nodig daardoor.
Maar dat geldt dus, dat zeiden we net, dat is bij Samsung dus net zo.
Ja.
Ja.
Alleen
ja.
die worden niet meer ondersteund.
Nee. Dat is best wel gek, want in mijn hoofd, zeg maar, ik en dat is misschien een beetje mijn eigen, misschien is het ook wel omdat we een beetje in het, of een beetje, wij zitten in het vak, wij zijn een beetje gek op dit soort producten. Ik koop ieder jaar een nieuw toestel.
Zo.
Nee,
ja.
Echt waar?
Ja, ja, ieder jaar. En als ik er om me heen kijk, nou, mijn ouders bijvoorbeeld, zie ik dat al minder doen. Maar in mijn hoofd zit echt van, om het jaar of om de twee jaar wil ik echt een nieuw toestel.
Gewoon, jij bent nog van vroeger gewend. Dat je abonnement liep af en dan kreeg je korting op het nieuwe.
Ja, precies, ja. Maar kennelijk zijn er dus toch heel veel mensen.
Wat een luxe paardje ben je eigenlijk, Harm. Hè? Hey.
Ja, nou ja, ja, misschien wel, ja.
Eerlijk, ja, nou, dat is niet meer gangbaar, kan
nee, dat blijkt. Nee. Ja, nou ja. Prijs mezelf gelukkig dat ik dat kan doen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Hey,
je zit in het vak ook, hè?
Ja, precies.
Groepsinformatie.
Ja. Apple en Samsung samen hebben ze dus eventjes afgerond 80% van de markt in handen. Dat is dus bijna een duopolie.
Ja, dat is gewoon krankzinnig veel eigenlijk, hè? Ja, want elk ander merk, dat zijn echt minuscule marktaandelen.
Mm-hmm.
Opvallend trouwens van die kleinere merken is Huawei dan nog met bijna 5% de grootste van de kleine.
Mm. Ja, dat was even een verrassing, hè?
Ja, zo. Maar goed. Kijk, dat is ook waarom je... Ze kijken natuurlijk naar toestellen die in gebruik zijn, die in de omloop zijn.
Ja.
Ik zie dat wel hard achteruit gaan natuurlijk de komende tijd, want ja, de verkoopcijfers van Huawei, die zijn natuurlijk al ontzettend gekelderd.
Ja.
Sinds het Chinese bedrijf te kampen kreeg met Amerikaanse sancties.
Ja.
En je kan er geen volledige Android meer op draaien.
Nee, dus, maar dat is niet fijn. Degene die dat toestel al hadden,
daar kan het wel.
Ja, dat werkt gewoon nog. Ja.
En we weten dus dat mensen al snel 3-4 jaar met een telefoon doen.
Ja, dus zelfs met een Huawei blijkt dus.
Ja, blijkbaar. Ja, als je het doet.
Maar wat komt er achter Huawei? Want,
Nou ja, dan heb je nog een heel rijtje Chinezen en anderen. Maar de Oppo.
Ja.
Motorola, Xiaomi, OnePlus.
Ja,
die hebben, nou gokkers, 2%.
Dat is echt niet veel. Ja.
Nee, dat is bijna gewoon praktisch niks. En daarna komen dan nog Nokia, Sony en LG.
Ja.
En dat was ook weer opvallend, LG. Want die zijn inmiddels al gestopt zelfs met het maken van smartphones. Maar goed, ja, gaat over telefoons die in gebruik zijn.
Ik had toch stiekem wel een beetje gehoopt dat Sony meer zou hebben. Ik weet dat het gewoon niet zo is, maar...
Nee... Ja, het is bijna de eerstvolgende waarvan je je afvraagt. Nou, die gaat er waarschijnlijk wel mee stoppen. Want maar goed, je kunt dus ook zeggen dat de strijd gewoon is gestreden.
Ja.
Nee, het is trouwens niet eens meer Apple versus Android. Hè, natuurlijk die good old fate. Nee, je koopt of een Samsung of een iPhone blijkbaar.
Ja. Je ziet dat er enorme verschillen zijn tussen de landen. En het is wel leuk dat we nu eindelijk eens een keer deze Nederlandse cijfers hebben. Want die komen niet zo vaak naar buiten. We hebben dit onderzoek en er zijn wel degelijk onderzoeken naar verkoopcijfers. En die krijgen we niet. Nee. Geloof me, we hebben het al zo vaak geprobeerd. Dat houden ze geheim, want dat verkopen ze voor veel geld aan de fabrikanten. Ja. Marktinformatie.
GFK. Ja.
GFK, heel gevoelig. Als ze luisteren, kom eens door. Dan kunnen we ze vergelijken met dit onderzoek, hè? Maar ik vermoed van niet. Terwijl je hebt ook, landen waar die verhoudingen ook gewoon in Europa totaal anders zijn.
Ja,
en op de wereldmarkt is Xiaomi zelfs echt een grote speler geworden. En in Nederland heeft hij dan 2%.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een weerspiegeling van de verkoopcijfers.
Maar periode. Die zijn zo anders dan deze in gebruikcijfers. Dat is ook wel grappig.
In Amerika bijvoorbeeld, daar heeft Apple weer een enorm. Die heeft de helft van de markt daar.
Je ziet in deze cijfers Google natuurlijk niet terugkomen, wat niet zo raar is. We hebben niet heel erg veel gehad over I.O. En wat er aankomt qua Pixel.
Nou ja, helaas. Kijk, want elk jaar vragen wij aan onze contactpersonen bij Google van nou, gaat de Pixel eindelijk een keer naar Nederland komen? Officieel, hè?
Mm-hmm.
Want via grijze import is er dan wel aan te komen.
Ja.
Maar dat zit er weer niet echt in, denk ik.
Nee.
Die Pixel
6a. Ik vind het zo zonde.
In het najaar nog die Pixel 7 Pro. Ja.
En dat maakt het ook moeilijk om die Bombardier een beetje serieus te nemen. Want wordt met steeds meer de lijn op, wordt ook steeds breder. Wat ze nu tijdens IO lieten zien of op Pixel gebied.
En smartwatches komen dan. Dus het ecosysteem wordt completer en completer bij Google.
Ja, Alleen, ja, weet je, hoezo kan zo'n groot bedrijf niet even één keer zijn gewichten achtergooien en zo'n lijn op de markt brengen?
Ja.
En dan, weet je wel, als het
we voelen lukt, ons verwaarloosd, Harm.
Ja, nou ja, als het zo niet lukt, weet je, waarom, doe eens een gok. Committeer je eens voor een jaar of vier en zeg, we gaan het gewoon 4, 5 jaar proberen met die pixels wereldwijd knallen.
Ja. Nee, ja, maar goed, kijk, zelfs in de VS zijn die toestellen, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon bijzaak voor Google.
Ja,
ja. Maar hoe lang blijft het nog, denk je? Blijft dat zo?
Kijk, het is een beetje zoals Microsoft met zijn service laptops. Weet je? Ik bedoel, Microsoft leeft van de OEM's en van de andere partijen die met hun licenties aan de haal gaan. Ja, je wilt er ergens ook op een gegeven moment ook een keer laten zien hoe het in jouw ogen zou moeten.
Lijkt me wel. Nou, dit is onze filosofie.
Ja, en dat is wat Google ook doet met die pixels.
Ja.
Maar echt een serieuze business, dat is het eigenlijk eerlijk gezegd.
Weet je wat ik dit eigenlijk altijd een beetje vind? Hoe ik later heb gelezen dat de gouden Apple Watch voor Johnny Ive was. Dus ik heb het idee dat dit soort dingen, dat ze zeggen van, nou ja, je krijgt de hele hardware line-up.
Mm.
Gewoon om de allerbeste mensen in de industrie die bij jou werken tevreden te houden. Want die willen wel dat hun werk, eigenlijk floreert op de mooiste apparatuur.
Ja, impact heeft.
Ja, impact heeft. Die willen dat zien, nou ja, zo zou het kunnen zijn. Dat is ook voor die mensen die daar werken, denk ik, belangrijk. En in de praktijk hebben mensen dan Windows draaien op minder mooie laptops. Of ze hebben Android draaien op minder mooie telefoons.
Ja.
Maar die beste mensen, die werken dan wel voor jou.
Ja, ja.
Speculatief is dit, maar dat mijn invulling.
Dat vind ik leuk, speculeren. Zullen we verder aan speculeren ook? Want we hebben deze week ook wel de nodige geruchten gehad over de toekomstige iPhones, toch?
Ja, zeker. Ming-Chi Kuo, die kwam er even om de hoek kijken.
Ja.
Volgens hem zou Apple in 2023, dus dit jaar nog niet, nee, dus bij de iPhone 15, dat is ook het jaar volgend jaar, wanneer er weer... Ja,
dan krijgen we weer een nieuw design natuurlijk.
Precies, als je het ritme volgt, dan zou er ook weer een nieuwe iPhone moeten komen.
Ja.
En dat Apple dan definitief overstapt van Lightning, hè, die kabel onderin om op te laden, naar USB-C. Nou, de universele, quasi-universele oplader.
Ja.
En dat ligt ook, het ligt voor de hand. Kijk, Apple, toen zij switchten naar Lightning, was USB-C nog net niet klaar.
Inderdaad.
Dus die timing was toen echt heel vervelend. Ondertussen werken MacBooks er allemaal wel mee. De duurdere iPads ook.
Mm-hmm.
Ja, alleen de iPhone niet. En de iPhone-accessoires, zoals de AirPods.
Ja.
Maar ook die zullen dan daarin meegaan natuurlijk.
Ja, dan wordt er gewoon een heel ecosysteem.
Ja, wordt even in één klap. Naar USB-C.
Wat grappig is, ik hoorde, ik weet even niet meer in welke podcast dit was, maar... Dus jou even om het goed. Maar er werd gezegd, toen Apple aankondigde dat ze de switch maakten van de oude connectors naar Lightning, dat het voor minimaal 10 jaar zou zijn. En we zitten nu precies op 10 jaar Lightning. Dus ze hebben die belofte waargemaakt.
Nou.
Dus zou dus ook wel de tijd rijp kunnen zijn. Kunnen ze in ieder geval zeggen van, we hebben gedaan wat we zouden doen.
Ja, nou goed. En het is natuurlijk niet alleen aan Apple eigenlijk. Hè? Dat is natuurlijk...
Nee, precies. Want het is ook Apple ziet ook wel die bijhangen van de EU. Want de EU die roept al naar... Zolang dat ik dit werk doe, roept de EU, we willen een standaard hebben.
Ja.
Voordat USB-C überhaupt bestond, had het dan USB, USB, micro-USB moeten zijn. En eerst mini-USB, toen micro-USB. Nou, er moest een standaard komen in ieder geval. En het moest waarschijnlijk USB zijn, want die is natuurlijk open.
Mm-hmm.
Die mag iedereen gebruiken. En die druk, die komt nou wel heel dichtbij.
Ja.
En het duurt niet lang meer, weet je. Europa heeft ook al heel duidelijk gezegd, dat ze het laatste ook al in, volgens mij, de Digital Markets Act of zo was volgens mij onderdeel van.
Ja.
Dit wordt gewoon verplicht. En bedrijven springen hoog en laag. En daar valt ook best wel wat voor te zeggen. Want ze zeggen van, de innovatie wordt afgeremd. Ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Zo innovatief is USB-C bijvoorbeeld ook weer niet gebleken. En Lightning. Ja. Het is van, Lightning Apple vooral veel geld opgeleverd, denk ik.
Het werd toen een soort ontvang als die ene gast.
Ja, de Jesus Plug, toch?
De Jesus Plug was de bijnaam. Werkt met alles, staat open voor iedereen, maar... Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal meer zo. Hè? Dat is ook een beetje verwaterd met USB, PD, Power Delivery, en Thunderbolt.
Thunderbolt 3 en 4.
Ze hadden een keer een kans op een universeel standaard. En...
Maar toch is met USB-C, ik sluit mijn monitor aan via USB-C. Mijn monitor heeft een directe power connectie met de stopcontact, zeg maar. Power connectie, stopcontact. Loopt een stroomkabel van mijn monitor naar het stopcontact. En dan USB-C... naar mijn laptop. En mijn laptop laat op. En het beeld wordt getoond via die USB-kabel.
Ik kan waarschijnlijk ook nog een harde schijf. Of een,
precies.
Dat snap ik. Maar er zijn dus helaas gradaties van USB-C.
Je kan niet het verkeerde draadje pakken. En dan werkt het alweer niet.
Ja.
Maar dat is er niet in. Ja. Ik denk dat het een goede zet is als Apple het doet.
Ja, absoluut.
Ik baal wel. Ja, ik heb natuurlijk ook gewoon. Ik heb ook bijvoorbeeld de MagSafe reis kit. dat dingetje waarmee je en je iPhone en je Apple Watch kan opladen.
Oh ja.
Maar ja, die moet je weer verbinden met Lightning.
Ja. Ja.
Maar dus er zijn wel wat dingen die je gewoon weg kan gooien.
Ja, maar je blijft gewoon. Je komt nou in een overgangsperiode terecht weer van een paar jaar dat je dubbele. Maar die dubbele snoertjes heb ik al bij me. Want ik heb al een USB-C voor mijn laptop of voor mijn MacBook en voor mijn iPad. En dan heb je weer een Lightning voor je. Ik ben eigenlijk al lang blij dat al die laadblokjes zelf, die zijn al USB-C.
Hey, even iets anders. Ik zie jouw Apple Watch, die ligt daarop. Is dat de nieuws is over Musk en Twitter?
Dit is wel wat anders. Oh. Was wel anders. Nee, gekhuizen.
Ja, nou ja, oké, dan wachten we.
Nee, maar zeg maar, Apple, dat is bekend geworden dat Apple ook al werkt weer aan een nieuwe adapter.
Ja.
Voor oude accessoires die met Lightning werken. Dus rond het nieuws dat ze overstappen naar USB-C kwam dat ook naar buiten. Dus dan natuurlijk op dat moment voor mensen die allemaal dingen hebben. Die niet mee werken, die nog met Lightning werken, die moet ook een oplossing hebben. Dus dan zou er een nieuwe adapter in die doos komen. Terwijl het hele punt van de EU was om dat USB-C te verplichten, dat er minder elektronisch afval komt en minder ongebruikte stekkers en kabels.
Ja.
Nou ja, er is altijd een overgangsfase. Uiteindelijk is dat wel, ben ik daar helemaal voor.
Iedereen is daarvoor, denk ik. Maar ze moeten ook komen met een verbod op het bijleveren van zulke snoertjes, denk ik. Want ik kom nou om in de USB-C snoertjes. Met aan de andere kant USB-A. Daar heb ik ook niet precies net niks aan.
Nee. Hey, ik wil even eigenlijk door naar iets anders. Snap.
Ja.
Jij bent op bezoek geweest bij Snap. En gek genoeg, althans vond ik gek genoeg.
Ja, vonden we allemaal.
Kwam jij heel enthousiast terug.
Ja, en het leuke is, ik ben daarheen geweest. En even later is Bram er ook heen geweest om een video te maken.
Ja,
die kwam ook heel positief terug. En we bespraken dat met elkaar. Was je ook zo? Ja, ik was ook heel positief, kwam ik daaruit. Wat een leuk bedrijf eigenlijk. Die zijn eigenlijk een paar jaar een beetje onder de radar geweest.
Mm.
Terwijl toen ben ik gaan opzoeken van hoe groot zijn ze nou eigenlijk. Ze zijn inmiddels groter dan Twitter. Meer gebruikers, meer actieve gebruikers.
Mm.
Maar wat daar vooral leuk was, is... wij zijn er dus allebei geweest en we mochten die AR goggles op. Die AR spectacles.
Ja.
En dat is een prototype of een testmodel. Ze gaan dat niet verkopen. Maar zij geven dat aan al hun ontwikkelaars. En iedereen die mee ontwikkelt op de camera kit. Dat is zeg maar de AR ontwikkelsoftware van Snapchat.
Mm-hmm.
Het is een hele brede suite eigenlijk. Daar kan je dingen mee maken zoals die Snapchat lenses. Dus gewoon gezichtsfiltertjes. Ja. Wat ook al AR is. Heel veel mensen beseffen zich niet. Maar dat is
ook AR.
Ze waren
eigenlijk de eerste mee, toch?
Ja, ze zijn heel vroeg mee. En ze lopen ook voorop. Dus als je bijvoorbeeld de Snap lenses, die AR filters, die gezichtsfilters zeg maar. Vergelijk met bijvoorbeeld dingen op TikTok, dan zie je echt dat Snap enorm goed die dingen kan aanpassen. Ze volgen je gezicht goed, klopt allemaal heel goed.
Maar ja, precies, waarin zie je dat dan? Ze volgen je gezicht goed, maar zitten er ook andere toepassingen aan die dan nuttig zijn?
Nou, daar zitten ze nu dus aan te werken. Dat ze gewoon ook kijken van alle aspecten van AR zijn ze al aan het verkennen. En dat doen ze al jaren via je telefoonscherm eigenlijk. Dus dat je via je telefoonscherm die AR-wereld ziet en... zij weten, dit gaat richting een bril. En daarom hebben ze nu zelf zo'n bril al gemaakt. Het is een soort... Nou ja, het is de kleinste die we ooit op hebben gehad, Bram en ik allebei. Want het is bijna een normale bril. Waar dan een projectortje op het glas projecteert.
Mm-hmm.
En dan heb je... Het is nu nog een beetje een beperkt gezichtsveld. Maar het is dus het is echt een transparante bril.
Maar hoe wordt het geprojecteerd? Zit op het frame van je bril zit een projector? Is het dan heel dik?
Nee, het is allemaal heel dun. Dus het is al redelijk klein en dun. Maar het kan allemaal nog niet lang mee. De batterij is zo leeg. Hij wordt vrij warm.
Mm-hmm.
Hij is nog wel echt te fors, vinden zij ook, om te kunnen verkopen. Ze zeggen dat die lat die ligt echt wel hoog.
Mm-hmm.
Maar dit is speciaal gemaakt om ontwikkelaars een ding te geven. Nou, zet op je hoofd en probeer je eigen apps uit. En probeer te ontdekken van als je zo'n ding op je hoofd hebt, wat zou je er allemaal mee kunnen doen?
Ja.
Dus heb je ontwikkelaars en die hebben bijvoorbeeld, dan kun je in AR leren om in gebarentaal te praten. Is natuurlijk een hele geinige toepassing.
Ja.
En zo hebben ze meer van zulke toepassingen. Je kan ook kijken naar iets, op een knopje drukken. En dan vertelt die bril, wat is dit? Gewoon, die gaat dan opnoemen wat je allemaal ziet.
Maar dus meteen een directe nuttige toepassing van AR bedenken. Zonder dat je zegt, we gaan gewoon alles doen, maar gewoon...
Ja, zij weten die bril komt eraan. Ze weten AR is een heel interessant veld.
Mm-hmm.
Maar ja, een beetje kip-ei verhaal. Als er een AR-bril is, wie gaat hem dan kopen? Want er is er niks mee te doen. Nou, dat moet je eigenlijk ondervangen door zelf alvast toepassingen te gaan ontwikkelen. En mensen enthousiast te maken. En dat hele, en daarom kom ik er ook enthousiast van terug. Snap is heel goed in het enthousiast maken van die ontwikkelaars. En daar werd ik ook weer enthousiast van.
Maar wat gaat Snap hier uiteindelijk mee opschieten? Of jij eigenlijk, wij met z'n allen?
Nou, wij met z'n allen schieten ermee op dat er al ontwikkelaars zich verdiepen en nadenken over wat kan AR ons brengen. En als er straks de techniek, want dat is het verhaal natuurlijk, de techniek is nog niet op het punt dat je het kan gaan verkopen. Maar de techniek is al wel op het punt dat je ervoor kan ontwikkelen. En Snap is die maakt ontwikkelaars zo enthousiast dat ze dat ook, nou ja, dat je wijze van spreken bijna zo gek zijn om dat te doen.
Ja, ja.
En ook stapsgewijs, want dat vind ik het slimme. Ze werken samen met ontzettend veel bedrijven. Disney en bijvoorbeeld Puma kleding. Nou, daar werken ze mee samen. En zij zijn dus al stiekem een beetje een speel aan het worden in dat hele AR-verhaal.
Mm. Voor als het zeg maar echt losgaat.
Ja, als het zover is, dan zijn er allemaal al. Dan hoeven die bedrijven niet te denken van oh, we moeten instappen bij AR. Nee, dat doen ze stiekem al. Omdat ze al jaren bijvoorbeeld snapfilters maken. Die snapfilters worden steeds indrukwekkender en uitgebreider.
Mm.
En dan, weet je, zo gaat het altijd met software. Dan groei je toch een beetje vast aan een bepaalde leverancier.
Maar heb je nou ook al iets gezien waarvan je echt onder de indruk was, dat je dacht van, nou, dit wil ik eigenlijk wel gewoon gebruiken straks, als het zover is?
Nou ja, ik vind wat ze net hebben onthuld, dat heet DressUp, vind ik ontzettend slim. Het is een AR-toepassing en Die grijpt ook weer terug op een paar jaar geleden. Heeft Snap zijn moederbedrijf hernoemd. Nou ja, het was in Snapchat, is Snap geworden. En toen was de ondertitel, zeg maar, wij zijn een camerabedrijf. En iedereen dacht, camerabedrijf, waar heb je het over?
Ja.
Toen hadden ze die spectacles ook allemaal nog niet. Er zit een camera in, dus nou ja. Maar zij kijken eigenlijk verder. Zij bedoelen de toekomst van de camera. En dat dress-up, dat komt er heel dichtbij in de buurt. Mm-hmm. De visie dat je straks... Nou ja, ik zie, je hebt een blouse aan.
Ja.
Ik maak een foto met de Snap magische camera, bij wijze van spreken. En die camera vertelt mij, die blouse is van dat merk. Hier heb je hem. En dan kan ik hem in AR aanpassen. En dat in AR aanpassen, dat passen van kleding in AR, dat is dress-up al.
Mm-hmm.
Dus dan kun je gewoon jezelf een paar foto's van jezelf maken, een filmpje. En dan gaat dress-up, die hangt kleding aan jou. Bedrijven hebben die kleding ingescand met bepaalde software nog, maar dat moet uiteindelijk ook makkelijker worden. Machine learning snapt hoe groot die kleding is. Dus je kan zelf zeggen van nou, hoe staat mij een M of hoe staat mij een L?
Oh, dus ja, precies. Dus dat is allemaal in verhouding tot jouw lijf. Dus ja. Jouw shirt kan ik passen in AR en ik zie meteen, oké, maar ik moet eigenlijk een S'je hebben, want of een M'tje of whatever.
Ja, en dan kan je het ook doorsturen naar je vrienden van hoe vinden jullie dit mij staan? Zou ik dit doen? Allemaal zulke dingen. En dan als je
zegt,
doe
maar een maatje groter.
Ja, en dan kan je meteen kopen. En dat is wel heel vet eigenlijk.
Ja.
En dat is weer, nou, en dan kom je een beetje bij dat enthousiasme terug. Dat is weer dat van blije, vrolijke, toekomstgerichte.
Ja.
Nou ja, de toekomstvisie. In plaats van wat, weet je, al die bedrijven die zijn nu omgeven door schandalen. En Facebook heeft rare ideeën met crypto en metaverse. Dat je denkt, ja, is dit nou echt...
Twitter is een groot soort gevecht geworden.
Ja,
is er al nieuws?
Nee.
Okay. Nee, maar dat is een beetje. En dat je denkt, oh, gelukkig is er nog een bedrijf dat gewoon ook nog relatief openbaar. Dus gewoon ze zeggen van, nou ja, kijk, hier zijn we mee bezig en we geloven hierin. Dat vond ik ontzettend verfrissend. Ja.
Dit moet je natuurlijk eigenlijk voor je zien. We hebben het erover in een podcast. Dat is eigenlijk heel erg grappig. Want er is bijna niks visuelers dan waar Snapchat mee bezig is.
Nee.
Maar goed nieuws. Als je dit leuk vindt om te zien, dan kan je een presentatie die Snapchat aan bedrijven heeft gegeven en aan media, die we hebben ook gezien, Floris.
Ja.
De Partner Summit of iets dergelijks. Hebben ze nu wel gewoon op YouTube gezet. Dus dan krijg je een uur lang dit soort voorbeelden te zien.
Ja, zullen we even in de
show notes natuurlijk een linkje.
Ja. Ja.
Gaan we toevoegen.
Mooi.
En Bram maakt een video, hè?
Ja. Maar de grap van het dress-up is, want het dress-up zit dan dus straks in Snap, of zit nu al in Snap, in Snapchat. Maar er zijn ook bedrijven en die pakken diezelfde technologie en die stoppen ze in hun eigen app. En Snapchat laat dat ook gewoon gratis toe. Die zeggen van, nou ja, doe maar. En dat is natuurlijk wel slim, want op termijn dan wordt dit de standaard van online shoppen. Althans, ik vind het echt een heilige graal van online shoppen. Want als ik gewoon iets virtueel kan passen en het klopt ook.
Het zou gigantisch zijn.
Nou, oprecht, het is heel vet. Jij stuurde
ik
mij...
Ik shop echt heel veel online, ook tweedehands.
En de helft gaat terug.
Ja, nee, maar ik bedoel, de L bij merk X is niet zo groot als de L van...
En daar is al vordering in. Dat je bijvoorbeeld kan zeggen van... ik ben tevreden over dit shirt in M wat ik heb gekocht. En dat onthoudt aan het bedrijf.
Virtual size bijvoorbeeld, heet dat.
Ja, of je krijgt dat vragen. Dat zie je nu ook wel eens. Van, hoe groot ben je... Heb je een lage spek? Dan moet je even eentje groot.
Ja, met schoenen ben je al heel ver. Ja. Heb je dat merk schoenen in die maat en die, dan is waarschijnlijk deze maat voor jou.
Ja, jij tipte mij met een paar simpele shirts om te kopen. Dat heb ik gisteren gedaan. Maar ik vraag me dus inderdaad nu wel af.
Ja, welk maatje? Ja,
daar was het wel echt goed voor geweest. Ja. Ja, door naar het hoorspel. Elke week krijgen jullie een techgeluid te horen. En nou, laten we eerst maar even gaan naar het geluid dat we de afgelopen 2 weken hebben kunnen horen. Het blijft goed. Ja. Mag ik nog 1 keer? Ik vind het echt leuk. Ja, wat was het nou?
Ja, een gonk. Dat zegt hij ook eigenlijk, gonk.
Oh, nu hoor ik het.
Ja, GNK. Ja. Een beetje een van de meer obscure robots uit Star Wars. Want ja, daar luisteren we naar.
Verder zit er helemaal geen obscure robot in. Nou.
Nee, maar deze is wel. Dit is die coolbox met pootjes die je wel eens op de achtergrond ziet lopen.
Ja.
En na een extra hint kregen we een hoop goede antwoorden binnen. Zoals van onze oud-stagiair Tim. Ja. En die hoeft geen prijs, maar hij geeft wel de groeten. Dus de groeten terug.
Lekker bezig, Tim.
Ja, goed gedaan, Tim. En luisteraar Rick Schouten, die heeft zelfs de bron van het geluid opgezocht. Kwam via de game Star Wars Galactic Battlegrounds uit bij Star Wars Dark Forces.
Jezus, dat is
een oude game.
Dat is 1996, 97.
Ja, het is een 90s game. Ja. En ik heb dus ook teruggezocht. Want ik heb gewoon, ik wilde een geluid van die robot.
Ja.
Ik dacht, ik wil een obscure Star Wars robot. En ik kende die nog. Maar het komt inderdaad uit die game.
Oh, wat een game.
Het is wel heel indrukwekkend. Ik wist er zelf niet eens bij te zeggen. Dus gefeliciteerd, Rick. We sturen je wat uit onze gadgetkast. Ja,
krijgt hij een wat extra grote gadget, hoor.
Ja, ik vind het wel...
Dat is knap, hè?
Wat dan?
Nou ja... Ik vind het, als je Star Wars Dark Forces weet te noemen,
dat is
echt oud. Ik ben helemaal losgegaan op die game. Fantastische game.
Nou ja. Ja, wel goed dat we iemand hebben die de bron van het geluid heeft. Ja misschien moeten we...
Dat is wel bonus, hoor.
Misschien moeten we het een keer omdraaien. Degene die het ons het tofste, gekste, raarste techgeluid stuurt, die wint dan ook wat. En die gebruiken we dan volgende week. Als
wij
het
niet weten te raden.
Ja, precies. Als wij niks hebben, zeg maar. Hè? Als wij we zijn natuurlijk urenlang op zoek naar nieuwe geluiden.
Ja.
Misschien is dat een idee.
Hey, hebben we ook een nieuw geluid?
Ja, komt-ie.
Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, dan verloten we weer iets uit onze gadgetkast. Ja, de rechtbank in Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaken die tegen Google en Twitter zijn aangespannen door onder andere Jort Kelder. Hij eiste dat de bedrijven zouden stoppen met met de verspreiding van misleidende advertenties van malafide crypto-aanbieders. Nou ja, de kans is nogal groot dat je de afgelopen tijd wel zoiets voorbij hebt zien komen. Of de afgelopen 2-3 jaar, denk ik. Nederlanders werden namelijk overspoeld met dit soort nepnieuwsberichten. Met de foto's van BN'ers. Die dan zeiden dat je vooral moest investeren in het ene vuige crypto-ding, dat andere. Zullen we even een soort van samenvatten van waar ging die rechtszaak nou precies om?
Ja, dit is het bekende fenomeen celebrity scams. Uiteindelijk draait het om internetoplichting, maar daar gebruiken ze natuurlijk advertenties op. Waar je op wordt getriggerd om te klikken. Het zijn van die hele nare titels en er staat dan het hoofd bij van een bekend persoon.
Ja.
Dat is echt niet alleen in Nederland gebeurd, het is een wereldwijd fenomeen.
Ja.
En je ziet vaak aan de taalfouten ook wel dat het waarschijnlijk niet helemaal Nederlands zijn die ze maken. Ook niet die van Jort Kelder. Je ziet zo'n foto. Het lijkt alsof je naar een nieuwssite gaat. Het zijn ook vaak nagemaakte webpagina's. Die lijken net alsof je op nos.nl bent of ad.nl.
Ja. Ja.
En vervolgens is het doel natuurlijk dat mensen geld gaan investeren in cryptomunten. En dan worden ze vervolgens opgelicht. Een van de gedupeerden die contact heeft opgenomen met Jort Kelder, die is zelfs 35.000 euro erdoor kwijtgeraakt. Jij zei inderdaad van, ja, we zijn overspoeld geweest op een gegeven moment met dit soort nep-advertenties. Ja.
Dat was niet overdreven, toch?
Nee, dat is niet overdreven. Dat is wel iets langer geleden.
Ja.
Jij zei 2 jaar, maar dat heeft zich vooral afgespeeld in 2018 en 2019. Oh, voor mijn gevoel is het ook heel recent allemaal nog. Ja. Maar zo snel gaat het, hè?
Ja.
En het was heel erg toen. Uiteindelijk heb ik de indruk dat het nu wat minder is. Maar
ja, want we hebben het nu over Jort Kelder, maar het is niet alleen Jort Kelder, toch?
Nee, hij had een soort stichting opgericht om hier die rechtszaken over te voeren. Kelder heeft dat samen gedaan met onder andere Alexander Klupping, Arjen Lubach en Willem Middelkoop. Dat was de zaak tegen Google. En daarna kwam er ook nog een vergelijkbare zaak tegen Twitter.
Ja, dan ben ik toch benieuwd. Wat is nou dan de uitspraak geweest van de rechter? Wat heeft hij besloten?
Ja, in feite heeft Kelder verloren.
Hè?
Ja. Twitter en Google zijn niet aansprakelijk voor de nep-advertenties waarin foto's van BN'ers worden misbruikt door crypto-oplichters.
Ja.
Want de rechter die vindt eigenlijk dat, ja, niet de techbedrijven, daar moet je niet bij zijn, die zijn niet verantwoordelijk, maar de makers van de advertenties zelf.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dan is vervolgens de verantwoordelijkheid van die techbedrijven om dat goed aan te pakken. En daarvan vindt de rechter nu dat Google genoeg doet om die malafide advertenties te bestrijden. En ze zetten onder andere geautomatiseerde detectiemethoden in. Dus op basis van zelfs machine learning, kunstmatige intelligentie, proberen ze te ontdekken, is dit zo'n nare advertentie? Ja, er zijn ook menselijke controles gelukkig.
Mm-hmm.
En alles tegenhouden of alles achteraf verwijderen, daarvan zegt de rechter nu, dat is gewoon feitelijk onmogelijk, staat er in het vonnis.
Ja, dus dat valt er niet te verwijten. Dat is eigenlijk wat er
gezegd wordt. Ja, precies. Ja. Dus daar komen ze heel goed mee weg.
Ja.
De Googles en Twitters van deze wereld. En natuurlijk zit daar ook wel wat in. Want die oplichters die zijn zo gewiekst geworden. En die weten zo hoe de systemen werken. Ze komen elke keer weer met andere trucjes.
Mm-hmm.
Om ervoor te zorgen dat die advertenties niet automatisch herkend worden.
Ja, is kat en
met muispel. De hand alles checken is echt ook niet te doen.
Nee, dat klinkt logisch.
Tenminste, dat is wel te doen, maar dat hoeft niet, zegt de rechter nu. Ja, maar zo kun je er ook tegenaan kijken. Wat wel moet in deze uitspraak is dat Google die moet de adresgegevens van de advertentiemakers aan Jort Kelder gaan geven.
Ja.
Zou Jort Kelder als in theorie dus bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen eisen.
Ja, een andere procedure starten om die gasten
een procedure
aan te
tegen
pakken.
Die personen, niet tegen de techbedrijven.
Mm-hmm.
En vervolgens kijken of daar wat te halen is. Maar ja, dat is wel lastig, denk ik.
Maar Google moet dat wel doen. Dus Google moet dus zeg maar de gegevens gaan overdragen. Twitter?
Ja, Twitter niet. Want daarvan zegt de rechter, die eisers hebben onvoldoende duidelijk gemaakt dat Twitter dit ook moet doen. Dus dat hebben ze gewoon een steek laten vallen in de rechtszaak.
Ja, ja, ja.
Nog eens goed naar die advocaten kijken, maar goed. Ja, dat hoort natuurlijk niet. Dat hoort natuurlijk niet, hè. Laat het wel wezen. Dit zou natuurlijk voor beide moeten
adressen, dan krijgen ze zo'n brievenbus firma.
Ja, dat zei Kelder ook. Leuk dat ik adressen krijg van oplichters. Denk je dat ze hun eigen adres gebruiken? Dat is één. Als ze hun adres gebruiken, is het ergens iets op een of andere eiland of in Oost-Europa. Brievenbus, firma's. Daar heb je natuurlijk geen moer aan.
Ja.
Nee, dus volgens Kelder durft deze rechtbank eigenlijk niet de grote techbedrijven aan te pakken. Waardoor hij overweegt in hoger beroep te gaan. Want er is ook nog een kwestie die niet echt goed besproken is door deze rechtbank. Namelijk dat namaken van die nieuwssites. Dat is ook nog een ding op zich. Daar wordt even niet op ingegaan.
Het is wel kwalijk ook.
Ja.
Het ondermijnt ook weer de betrouwbaarheid van nieuwssites die toch al onder druk staat. Dat vind ik ook wel erg.
En dan kan je van zeggen dat zijn externe sites. Nee, ook de advertenties zelf. De vormgeving van die advertenties lijkt ook op de vormgeving van een AD, een NOS, Telegraaf, et cetera.
Ja.
Schendt toch ook iets wat Google beter moet checken?
Ja, want de grap is, ik klikte ook regelmatig door. Omdat het waren zulke vreemde, opvallende advertenties dat je ook gewoon wilde klikken. Ik klik bijna nooit, maar hier dacht je ook, wat is dit?
Ja,
waar gaat dit nou over?
Wie heeft dit gemaakt en wat staat er allemaal? Joh?
Ja, je zag al, wat is er aan de hand met Ali B? Nu weer, klikt er weer op.
Maar dat is meer omdat je misschien toch ook weer vanuit je beroep denkt, hé, wat de hel is dit
nou? Ja, ook een beetje, maar het was gewoon zo raar. Maar nou ja.
Hey, heeft Google al gereageerd?
Ja, zeker. Die waren er als de kippen bij met een reactie. Ze zeggen zelf dat ze heel veel tijd en energie steken in het tegenhouden van advertenties van fraudeurs. Geloof ik inderdaad wel, want ze hebben daar ook regelmatig cijfers over te melden.
Mm-hmm.
Alleen al vorig jaar, Harm, hoeveel advertenties hebben ze verwijderd. Wereldwijd.
Een paar honderd miljoen.
Ja, 3,5 miljard. Dat zijn nogal wat, hè?
Aantallen, ja.
Ja, dat zijn toch aantallen. Maar... Dus in die zin klopt het wel. Het is lastig tegen te houden met dit soort aantallen. Ja. Ze zeggen ook dat ze de gegevens inderdaad over een aantal van die advertenties aan Kelder gaan geven.
Ja.
En ze zeggen ook dat in 2020 dat het beleid strenger is geworden rond zogeheten clickbait advertenties.
Ja.
Dus allerlei vormen van misleiding om dat beter te gaan aanpakken.
Ja.
Ja, en ik heb het ook niet meer gezien, hoor, moet ik zeggen. Want we zeggen inderdaad, een paar jaar geleden. Ik heb ze ook zo vreemd, heb ik ze niet meer gezien.
Minder. Ik zie ze nog wel.
Ja,
maar
ik kan zeggen.
Jullie niet?
In mijn hoofd zit wel dat ik onlangs er een gezien heb, maar...
Hmm. Ja. Waar zoek je allemaal op dan? Waarom?
Nee, maar en er valt natuurlijk wel iets te zeggen voor dat bedrijven als Google en Twitter niet voortdurend aansprakelijk gehouden worden voor wat er opgezegd wordt. Dat is überhaupt wel een handige maatstaf.
Nou ja, kijk, je komt dan echt aan een soort grondbeginsel van internet. Weet je, als je... dan kun je ISP's ook wel verantwoordelijk gaan stellen voor iedereen wat... Voor alles wat er gebeurt. Voor alles wat iedereen via hun verbinding op het internet kwakt.
Ja, je bouwt gewoon een vertraging in. Internet is snel en live en dat houdt een rafelrandje. Dit is dan wel een heel lelijk rafelrandje.
Heel
lelijk. Ik echt wel bij zeggen, ja, echt wat spuuglelijk. Maar alsnog, als het alternatief is dat zij menselijk alles zouden moeten controleren, wat de enige manier zou zijn om dit af te vangen, ja, dat is niet te doen natuurlijk.
Wat zou jij over hebben per maand voor Google? Als je dat vervolgens advertentievrij kan gebruiken. Nou, ja, je lacht, maar je betaalt voor Netflix ook 20 euro in de maand.
Hè? Ik zou hier wel 50 piek in de maand voor over hebben, maar dat komt ook omdat ik het vanuit werk zoveel gebruik.
Ja, wat kost de G Suite eigenlijk?
Nou, ik betaal voor opslag. G Drive? Nee, hoe heet het nou?
Ja, Google Drive.
One? Nee.
Ja, Google One, dat is het hele pakket.
Ja. Nee, ze moeten ons betalen. Het is eigenlijk andersom. Ze verdienen zoveel geld aan ons, aan onze data. Nee.
Ja, maar maar dat is dan het model. Dus geen advertenties, maar ook geen tracking. Of volop advertenties en volop tracking.
Ja.
Ja, ik schreeuw.
Ze verdienen zoveel geld met die advertenties. Die gaan nooit weg in dit geval. Nee, dat gaat niet gebeuren.
Maar hypothetisch?
Nee. Maar ja, dat is wel dus wat anders. Hè. Hier wordt heel veel geld aan verdiend. Dus je zou wel degelijk kunnen zeggen, je moet het maar handmatig checken. Neem al die mensen maar aan om het te checken. Waarom niet?
Ja, with great power comes great responsibility.
Ja, dus ik ben benieuwd of Kelder doorzet. Een dure grap natuurlijk, dit soort zaken.
Ja. Gaat hij in beroep? Heeft het zin als in beroep
gaat? Ik zou het wel leuk vinden als het nog wel een hogere rechter naar kijkt. Want deze uitspraak gaat misschien wel een beetje kort door de bocht.
Ja.
Hè, als Google beweert, we doen dit en dat en dat. Oh, is goed, voldoende gedaan als techbedrijf.
Mag wel
beter onderzocht worden.
Ja, want iedereen kent ze. Hè? Ik bedoel, volgens mij elke luisteraar weet waar we het over hebben. Je hebt ze allemaal wel een keer gezien.
Maar kan een rechter in al zijn wijsheid oordelen over... of zo'n techbedrijf wel technisch gezien alles heeft gedaan om te voorkomen dat dit gebeurt?
Ja, tuurlijk kan dat. Ja. Dat moet wel beter uitgezocht gaan worden. Maar dan ben je waarschijnlijk bij het EU-hof aangekomen. Dus dan moet hij eerst bij het gerechtshof dat hoge beroep verliezen. En dan nog denken, ik zit toch door, ik ga naar het EU-hof. Nou, daar kunnen ze er echt wel goed naar kijken. Want daar weten we natuurlijk van in Europa staan ze te popelen om techbedrijven aan te pakken.
Dat is wel interessant. Want dan heb je het over, gaat het volgens de letter van de wet? Want dat is uiteindelijk, hè, overtreden ze de wet. Maar tegelijkertijd gaat het over... technisch de mogelijkheid, heeft Google technisch gezien de mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen? En of dat met elkaar strookt. En dan, dat is een beetje wat ik bedoel. Kan een rechter daar goed over oordelen zonder dat hij technische know-how of voeding krijgt van iemand vanuit de industrie?
Maar goed, Harm, dat zal toch per zaak elke keer weer verschillen en hoeveel detail je vergt. Maar kijk, in het begin zo, de vorige keer was het haatzaaien. Dan was het kinderen, dat kinderen niet naar rare dingen kijken. Er zit natuurlijk een ontzettende spanning tussen wat je met AI kan oplossen en waar gewoon handjes voor nodig zijn.
Ja.
Maar dit zijn natuurlijk bedrijven die werken op zo'n schaal, dat wat Tony suggereert, van ja, laat alles maar de mensen, dat is gewoon niet meer mogelijk. YouTube, wat komt daar, geloof ik, 3 lichtjaren aan video per seconde binnen?
Ja.
Ja, hoe moet je dat?
Ja,
dat valt niet meer te checken, man.
Nee, dat snap ik. Maar daartegenover gezet, hoeveel verdienen ze per seconde?
Nou, aan video's uploaden, dat kost ook wel heel wat, kan je zeggen. Ja, maar,
ja, YouTube is YouTube volgens mij...
Dat is niet zo'n vetpot hoor, YouTube.
Nee, YouTube precies. Is volgens mij pas sinds een paar jaar een beetje geld aan het verdienen. Hè? Ja.
Het kan niet allemaal handmatig, maar het kan ook niet allemaal geautomatiseerd. Dus nee. Waar ga je tussen zitten om te beoordelen, dit is voldoende? Want als ze iets een van de twee kanten op moeten, gaat ze heel veel extra kosten opleveren.
Ja.
Twitter en Google. En dan, dat kan best wel gevolgen hebben. Zo makkelijk is het allemaal niet. Want ja, dat zeg ik, die oplichters. Ze hebben ook allerlei trucjes die ze uithalen om niet ontdekt te worden.
Wordt een hele mooie zaak om te volgen. Dit. Laten we zien wat er gebeurt. Je gaat het hier volgen verder in de Bright Podcast. Ja, even genoeg rechtszaken. We hebben wat fijne tips meegenomen. Alle links staan uiteraard in onze show notes. Die kun je vinden op abright.nl. Tony. Jij hebt echt iets leuks.
Ik zat er klaar voor afgelopen weekend. Er was geen Formule 1.
Nee.
Maar wat er wel was, was de eerste race in een nieuw racekampioenschap. Voor elektrische stepjes. Jawel. Ja, Bram en ik keken er al naar uit. Het e-scooter championship. Want in het Engels heet de stepjes scooters. Zeg ik er even bij. Voor de mensen die in verwarring zijn. Ja, zo heet het nou eenmaal. Ja. Ik blijf er zelf ook wel best wel verwarrend. Maar goed.
Blijf verwarrend, ja.
Wat mooi geweest dat het gewoon step zou heten. Dit zijn geen normale stepjes, hoor. Dit zijn echt best wel lompe dingen. 40 kilo wegen ze en ze gaan 100 kilometer per uur.
Het is spanning.
Dat is even gas geven.
Zo, maar dan zit je ook op zo'n stepje.
Maar zijn elektrische?
Elektrische stepjes, ja. Ja.
Ja, want hoe hard ging dat ding nou waar Bram mee door Amsterdam reed?
Ja, die ging ook zoiets. Ja, en die, ik weet nog dat hij echt bang was.
Ja.
Ja. Bram heeft een keer zo'n snelle step getest. Ja. En deze mensen, die hebben natuurlijk wel een helm op.
Ja, een pak aan ook, toch?
En zo'n racepak aan.
Maar wat voor gasten zijn dit die het doen?
Ja, dit zijn echt wel professionele sporters. Dit is echt wel bedoeld als een soort, net als Formule 1 en de Formule E en allerlei andere motorsporten.
Ja.
Dit zijn mensen die actief zijn op het gebied van motocross, motorracen, BMX, snowboarden en een aantal freestyle steppers, laat ik ze zomaar noemen.
Ja,
wat zijn dat?
Ja, daar kwam ik dus achter. Ik kende het ook niet. Heel leuk om op YouTube te bekijken, freestyle scooters. Dat is hetzelfde als in zo'n skateboard, in zo'n park, in zo'n halfpipe. En allerlei andere trucjes. Dat soort trucjes die normaal met skateboards worden gedaan, worden ook met stepjes gedaan.
Ja, ik ken gruwelijk. Het.
Stuntstepjes.
Ja, soort stepstunters. Ja.
Maar dat zijn allemaal wel mensen die weten hoe het is om zeg maar een poot van pols te breken. Ja.
Ja, precies. En meteen in de eerste heat, zoals dat heet, was het meteen raak. Ging er eentje onderuit. Die klapte meteen voorover met zijn helm op de asfalt. Dus ja, wel mooi om te zien. Het was professioneel en vermakelijk. En,
de race voor alle duidelijkheid.
Een beetje duwen en vallen. En ze gaan dan van start vanaf zo'n hoog podium en dan naar beneden.
Oh ja.
Dan gaan ze eerst door een soort, in dat geval gingen ze door een soort, een soort nachtclub. Een soort event binnen en dan naar buiten. Dan heb je een aantal van die bochtjes, weet je wel, net als bij de Formule 1. Het
klinkt als een Red Bull event.
Ja. En,
hebben ze indoor en outdoor?
Ja, dus je gaat van binnen naar buiten in hetzelfde parcours.
Ah, ja.
En je hebt ook een andere ondergrond binnen dan buiten. Buiten is het meer een
welke
soort race.
Banden kies je dan, Tony? Welke
dat heb je niet. Je hebt geen pitstop ook, zoals bij de Formule 1. Helaas, dat had ik wel leuk gevonden als ze even de accu moesten verwisselen. Maar die accu's gaan gewoon lang genoeg mee.
Ja.
Wat ze wel hebben, wat ook wel lijkt op de Formule 1. Bij de Formule 1 heb je DRS. Dat je even een boost krijgt, toch? Hier hebben ze dus allemaal de optie, en degene die vooraan liggen meer geloof ik, om een knop in te drukken. En dan tjoen, krijg je even een turbootje.
Zo'n vanmoof knop.
Ja, die moet je natuurlijk vanmoof, net als bij jouw fiets. Ja. Dan moet je natuurlijk tactisch inzetten, dat je die even opspaart. Dat je in het eind nog eventjes je concurrent in kan halen om te winnen. Nou, dat deed de winnaar ook heel goed. Een van die freestyle steppers uit Zwitserland werd de winnaar. Jawel, en die was de eerste.
Wat zijn er nou voor spoilers, joh?
Ja, joh, dat maakt niet uit.
Klinkt toch wel als Mario Kart dit. Dan kan je altijd, als je bij Mario Kart wil winnen, moet je altijd die triple,
bewaren.
Triple champion bewaren, zeg maar. En dan...
Ja, dit moet je gewoon voor de grap even bekijken. Het leuke is, die hele uitzending, die is inmiddels op YouTube verschenen.
Ja.
Ik moest wel moeite doen om het live te bekijken, want het was bij de BBC iPlayer.
Je hebt echt moeite gedaan ook.
Ja, afzien,
daar kan je dus gewoon niet in Nederland. Nee, behalve als je een VPN hebt.
VPN en een Britse adres om in te loggen of zo.
Moeilijk, jongen.
Ja, dat is moeilijk.
Ja. Maar ik vond het leuk gedaan. Ik vond het eigenlijk wel vermakelijk.
Ja. Grappig.
Ik ben benieuwd of dit blijft bestaan. Of dit bestaansrecht heeft. Ik hoop het. Er waren wel wat sponsors en wat bekende mensen die meededen. Een van de teambazen was Nico Hulkenberg, de Formule 1.
Hulkenberg! Ja. Ik zou het wel leuk vinden. Als jij nou een Nederlandse deelnemer bent aan deze race, aan dit kampioenschap, meld je dan even.
Hebben we al gesproken, Han.
Oh. Echt? Ja.
Een van de Nederlandse deelnemers, die doet nog niet mee, want die is nog zelf in de running om wereldkampioen motocross te worden. Oh. Dus die kon nu niet meedoen bij de eerste race, maar later deze zomer doet ze wel mee. Nancy van de Ven.
Nancy.
Die gaat racen, want je kan niet zomaar meedoen, je moet geselecteerd worden.
Oké. Okay.
En zij is geselecteerd, maar ja, ze had even iets belangrijkers nog, hè? Dus wens haar succes. Ja. Binnenkort op de step.
Floris, wat heb jij meegenomen?
Ja, ik heb een tip voor op de agenda. Dat is Prehistoric Planet. Een natuurdocumentaire in de stijl van Planet Earth. Ook van die makers. Maar dan met dino's. Ja, dus van die hele, weet je wel, net als vroeger had je Walking with Dinosaurs.
Ja.
Heel lang geleden. Nou, dit Prehistoric Planet is een soort van spirituele opvolger. Dus fotorealistische dino's.
En niet zo'n klein beetje.
Nee, ja, echt heel realistisch. Er zijn al trailers. En daar wordt naar gekeken dan. En het wordt natuurlijk weer de voice-over van David Attenborough.
Het is echt magisch.
Echt alsof je kijkt naar een natuurdocumentaire. Ook kijk, deze T-Rex zorgt voor zijn jong. En je gaat ze jagen. Nou, dat idee. Muziek van Hans Zimmer.
Ja,
productie van Jon Favreau. Die kennen we van The Mandalorian. Echt topproductie. Komt op Apple TV Plus. Vanaf komende maandag. En dan elke dag een aflevering.
Het is echt... Ik heb al wat mogen zien hiervan. Het is echt magisch.
Vet, hè?
Dit is zeg maar... Nou, mijn kinderen die zijn vrij jong. Vinden dino's super vet. En Jurassic Park is nog te eng voor ze.
Ja.
Maar ze willen iets met dino's zien. Dit wil je echt. Het is echt ongelooflijk mooi gemaakt. Ik vind het echt heel tof.
Ja. En dan de link tussen Jurassic Park en dit is dat de broer van David Attenborough is die meneer uit Jurassic Park. Met dat witte baardje die de dino's kent.
Hammond?
Ja.
Oh mijn god.
Oh ja, grappig. Ja,
Richard Attenborough is de broer van David.
Gebruiken ze de Unreal Engine 5 misschien? Dat weet ik niet.
Ik weet niet hoe het technisch gemaakt is. Ik kan me op zich wel voorstellen. Want Jon Favreau is natuurlijk goede vrienden met Unreal. Want dat wordt gebruikt voor de Mandalorian.
Hele goede tip. Oh, mag ik een bruggetje dan naar mijn tip? De Mandalorian. Dit is te zien dus Apple TV Plus vanaf maandag, hè?
Ja.
Oké. Star Wars. Kennen we, hè?
Ja.
4 mei hebben we overgeslagen. Toch, soort van. Hebben we niet echt veel aandacht aan
besteed. May the 4th.
May the 4th, ja. Apple heeft een ongelooflijk vette video gemaakt van hoe de geluiden in Star Wars zijn gemaakt. Het is eigenlijk gewoon een documentaire van een kwartier waarin allemaal sound engineers of gewoon echt mensen die op straat lopen en dan horen ze een geluid en dan denken ze
Vrek,
dit moet ik opnemen en dan vertraagd afspelen en dan achteruit en dan allemaal effect naar toevoegen en dan heb je de ideale, weet ik het, Chewbacca geluiden of de perfecte lasergun geluiden en dit zijn allemaal echt vakidioten die met zoveel passie uitleggen hoe ze die geluiden hebben bedacht. Hoe de lightsaber, het zwaaien met een lightsaber. Ja, hoe dat
Ben Burtt
is
ook, toch?
Ja, het is echt, jongen. Het is zo ongelooflijk vet om het enthousiasme te zien van de mensen die geluiden bedenken.
Zit ook die laser erin? Want het zeg maar dat bekende piepiew laser.
Ja, nu moeten jullie wat geluiden nadoen.
Ja, dat is
allemaal Star Wars fans.
Dat is met een steentje op een kabel.
Ja, met een stuk gereedschap slaan ze op een kabel die vastzit aan een elektriciteitsmast.
Ja.
En die staat zo onder spanning dat er een bepaalde frequent, een bepaald geluid geeft.
Schiet dan
door
die kabel
en dat is
heen.
Het geluid. En dat hoor je hem een paar keer. Zie je hem op dat ding staan. Dan hoor je pjum, pjum, pjum.
Ja.
En bij die laatste keer dan hoor je, oh god, dit is het geluid van die laser uit Star Wars. Het is echt, deze mensen, het is zo ongelooflijk cool opgenomen. Videootje van een kwartier.
Hoe heet
hij? Hij heet...
Ik heb het hier voor me. Behind the Mac. Denk ik dat het heet? Skywalker Sound.
Ja, de geluiden van een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan komen uit de Mac. Het is natuurlijk is het een beetje een reclamevideo, omdat het allemaal gemaakt zou zijn op een Mac. Dat moet je even voor lief nemen. Het gaat nu echt om de passie van die mensen zien voor het bedenken van dit soort geluiden. Het is echt fantastisch.
Is het nou een zwart-wit video?
Ja, dat is dus het enige nadeel. Het is een kwartier.
En dat was ook precies het gaat om het geluid.
Ja, het gaat om het geluid. Ik was na 4 minuten, dacht ik, oké, nou wil ik gewoon kleur. En op een gegeven moment zag ik dat ook niet meer, dat het zwart-wit was. Maar het is gewoon heel tof. Moet je even zien. Het is gewoon leuk om te zien hoe enthousiast mensen zijn over hun werk. Heel tof. Link in de show notes.
Ja.
Erwin.
Ja, nou, ik heb geen... het is wel een tip trouwens, maar meer ter aansporing. Mocht je geïnteresseerd zijn of nadenken over een warmtepomp... We hebben natuurlijk van de week ook nog het nieuws gehad dat, dat als je in 2026 een nieuwe boiler, of het ideetje trouwens, dan moet je minstens een hybride warmtepomp gaan installeren. Nou, dat zou ik trouwens niet meer aanraden, want het is, je kan beter gewoon all the way gaan en voor een echte warmtepomp gaan. Maar,
ja, als het kan, hè.
Maar, en dat gaat trouwens ook als je een laadpaal overweegt, daar heb je 3 fasen voor nodig.
Ah, heb ik.
Als je 1 fase hebt, dat is te weinig.
Ja.
Alleen, want ik ben daarmee bezig. We gaan thuis een warmtepomp doen. Er komt ook een laadpaal.
Mag ik nog een vraag stellen?
Ja, ik zit wel midden in mijn verhaal.
Ja,
sorry. Domme. Ja, nou weet ik het niet meer. Nee, ik weet het wel. Maar ik zit bij Liander. Er zitten heel veel mensen. Dat zijn dan de netbeheerders. Die gaan over de stroomaansluitingen.
Ja, kan je niet kiezen ook.
Nee, voilà, nee. Inderdaad. En nou, aangevraagd. Nou, dat leek goed te gaan. Ik kreeg een beetje vertraging. Toen wilde ik de afspraak definitief maken. Poef. Ja, kan niet. Want de slimme meters voor 3 fase aansluitingen, dat zijn dus weer andere, die zijn op.
Chiptekort?
Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Gewoon geen slimme meters voor
3 fase.
Die zijn ook verplicht.
Ja.
Voor 3 fase. Ja, jezus. Dat is, alles wat daarna komt, staat dus nu te wachten. Staat op hold. Anyway, dus zit je niet bij Liander? Heb je een plannen voor een warmtepomp of een laadpaal? Want ik weet, hè, we hebben er bij RTL Nieuws over geschreven, Floris, dat bij andere netbeheerders zijn er nog hier en daar wel van die slimme meters. Ja. Dus ik zou het als de donder gaan doen. Nee, maar dan goed, dan heb je die aansluiting maar alvast.
Ja, precies.
Je betaalt iets meer vastrecht, maar dat is nog wel te overzien.
Ja, je hebt het zelf nodig bij een inductiekookplaat, hè? Dat je denkt,
niet per se, geloof ik. Maar het is wel aan te raden.
Ja, precies.
Mag ik dan nog maar vragen aan hoeveel pannen je wil warm houden?
Allemaal.
Nou, Harm, kom maar.
Warmtepomp?
Warmtepomp? Ja, wat is er mee?
Wat doet de warmtepomp ook alweer?
Nou, dat is een populaire manier om je huis mee te verwarmen. Om, als je van het gas af wil.
Ja, en dan? Waar komt die warmte dan vandaan?
Uit de lucht. Of uit de bodem. Maar dat is de allerduurste manier. Dat zou ik ook weer niemand aanraden.
Ja.
En hij werkt op elektriciteit, toch? Dat is een beetje de grap.
Ja, de pomp zelf werkt op elektriciteit. Ja. Ja. Maar ik zelf trouwens, ik kijk, dat is misschien nog wel interessant. Dat is een van origine een Amsterdams bedrijf. Die maken de zonnepanelen die we op ons dak hebben. Dat zijn zogeheten PV-panelen, fotovoltaïk. Maar dan heb je ook nog zogeheten PVT-panelen. En die T staat dan voor thermisch. Want dan zitten onder de onder de panelen zitten ook nog buizen waar water in zit. En dat wordt dan verwarmd.
Oh,
en dat wordt gebruikt om de warmtepomp. Nou,
wat slim.
Ja, want als je dingen toch ergens op liggen. Ja. Dus dan hoef je niet zo een of andere, hè, zo'n airco-bak aan je gevel of zo in je tuin te zetten.
Ja.
Hè, want dan halen ze de lucht eigenlijk daar vandaan.
Ja.
Nee, dan verstop je het eigenlijk onder je zonnepanelen.
Oh, wat slim. Mm. Dat moet ik hebben.
Ja, Triple Solar, Amsterdams bedrijf. Wel interessant.
Hm. Nou, hele bruikbare tips. Ik vind het lekker. Hele praktische tip ook.
Ja.
Lekker man. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Drop een DM'tje in een van onze social kanalen. Heel blij dat dit er staat in het draaiboek. In plaats van die hele rits met dingen waar je ons ook kunt vinden. Tot zover. Tot volgende week.
Doei.
You.
Bye.